Welkom, lieve luisteraars, bij de podcast van Plantenverhalen. Over de geschiedenis, de symboliek en het gebruik van planten. Mijn naam is Annette Breuren. En in deze aflevering spreek ik met botanist Ed de Vogel. En hij is gespecialiseerd in orchideeën, de grootste plantenfamilie van de wereld. En hij houdt zich bezig met de orchideeën van Zuidoost-Azië, die in Zuidoost-Azië voorkomen. Hij heeft zo'n 19 jaar daar rondgelopen en onderzoek gedaan. Zo'n 15.000 levende orchideeën verzameld voor onderzoek, waarvan veel worden doorgekweekt in de Leidse hortjes. Hij is inmiddels gepensioneerd, maar nog altijd heel erg actief en nog steeds verbonden als gastmedewerker in de hortus. Hij beheert ook een website, orchidsnewguinea.com. En mocht je na deze aflevering nou nog meer willen weten of de afbeeldingen erbij willen zien bij dit verhaal, neem dan zeker een kijkje op die website. Hij is vrij toegankelijk en ja, mooie website. En het is conservator geweest van de orchideeën op het Nationaal Herbarium van Nederland. We praten met elkaar telefonisch terwijl Ed in de café, Clusius Café in de Horten zit. Dus daar gaan we. Welkom.
Ik zit nu heerlijk op een stoeltje in het Clusius Café. En ik ben er helemaal klaar voor.
Mooi.
Ik praat een beetje moeilijk, want ik heb afgelopen maart vorig jaar een tumoroperatie in mijn nek gehad. En daarmee zijn er zenuwen doorgestegen, onder andere naar mijn tong. En ik praat niet makkelijk, maar een interview moet gewoon kunnen.
Ja, en er is geen haast bij of zo. Ik bedoel, we kunnen rustig praten.
Ja.
Je bent al een tijd met pensioen, maar volgens mij nog altijd actief zo te horen, ook in en verbonden aan de Universiteit Leiden, hè?
Ja, hyperactief. Ik ben nog steeds gastmedewerker op de hortus. En ik doe nog steeds werk in Zuidoost-Azië.
De orchideeën, hoeveel soorten zijn er wel niet eigenlijk?
Dat is afhankelijk wat het soortbegrip van iemand is. Als je een splitter bent, heb je meer soorten dan wanneer je een lumper bent. Lumpers zijn tolerant voor variaties. Die zeggen binnen een soort kunnen voor variaties voorkomen.
En splitters?
Die beschrijven vaak soorten op hele kleine afwijkingen. Maar rond de 30.000, 33.000 soorten orchideeën, dat is gangbaar geaccepteerd.
Oké.
En daarmee is het de grootste plantenfamilie ter wereld.
Ja, ja. Grootste plantenfamilie ter wereld.
En ze worden vaak afgeschilderd als zeldzaam. Dat zijn de meeste soorten beslist niet. De meeste soorten zijn zeer algemeen. En orchideeën kom je eigenlijk over de hele wereld tegen, behalve binnen de poolcirkels.
Want inderdaad, ik denk dat de meeste mensen bij orchideeën denken aan degene die je vaak op de vensterbanken als sierplanten ziet.
Ja, dat is meestal grootbloemig. Ja. Ze zien eruit als plastic.
Ja.
De meeste orchideeën zijn kleiner dan 1,5 centimeter de bloemen. En zijn zonder flinke vergroting eigenlijk onooglijke bloemetjes.
Onooglijk?
Maar vaak, als je ze van heel dichtbij bekijkt, kunnen ze zeer bijzondere structuren hebben in de bloembouw.
Mm-hmm. Ja, dus we moeten er echt even op inzoomen om ze goed te kunnen waarderen.
Ja.
En ook om de verschillen misschien dan te zien.
Ja, daar heb je als amateur zeker een loop voor nodig. Maar bij onze wetenschappelijke bloemanalyses gebruiken we altijd pixelscopen.
Oké, die vergroten nog meer?
Ja, vergroten soms tot 50 keer om bepaalde structuren of beharing te kunnen zien.
Oh ja, beharing. Ik hou altijd wel van planten met wat haar.
Ja, ja. Nou, wat ik leuk vind aan orchideeën is dat ze soms groene bloemen hebben.
Groene?
Ja.
Dat vindt u mooi, interessant.
Dat kan zeer charmant zijn, ja.
Ja.
Maar er zijn ook andere die zeer bijzonder gevormde aanhangsels hebben en erg aansprekend kunnen zijn.
Een aanhangsel aan de bloem dan?
Aanhangsels aan de bloem. Er zijn bloemen die hebben aan hun bloemblaadjes bolletjes hangen die eventueel ook weer behaard kunnen zijn. Maar soms opgeblazen ballonnetjes zijn. Hmm. En die dan bij ieder briesje bewegen op de wind.
Ah.
En dat heeft dan vaak een bepaalde aantrekkingskracht voor insecten.
Yeah.
En die komen er dan af. Die voltrekken dan op een gegeven ogenblik de bestuiving.
Ja, yeah. Ja. Yeah. En dan zijn er de orchideeën die in bomen groeien, hè?
Je hebt, ja, epifieten heette dat.
Ja, en in Nederland?
Dat is 75% ongeveer.
Okay.
Van alle soorten.
Aha.
In Europa hebben we alleen grondorchideeën.
Ja, ja. En heeft u, bestudeer die ook? Of beperk je tot de... Gene van Zuidoost-Azië?
Beperk me alleen tot de orchideeën van Zuidoost-Azië. Dat gaat om 10.000 soorten en dat is wel genoeg.
Ja, ja, ja. En nou ja, in Leiden, want in de Hortus zijn er ook iets van 10.000 of... Wat het was, dacht ik, hè?
We hebben geen 10.000 soorten. We hebben ongeveer 6.000 planten, maar we hebben duplicatie. We hebben van sommige soorten hebben we meer exemplaren.
Ja, ja.
En als we goed doorkweken, hebben we er soms te veel. En die worden dan doorgegeven aan collega-instituten.
Ja, die er nog wel wat kunnen gebruiken.
Ja.
Ja.
De laatste 3 jaar ben ik 5 keer naar Nieuw-Guinea geweest. Naar het Indonesische deel. Hiervoor ben ik 17 maal naar Papua-Nieuw-Guinea geweest. Dat was de periode van 2003 tot en met 2012. Het onderzoek van Nieuw-Guinea-orchideeën, daar is zo weinig van bekend. Toen wij daaraan begonnen in het jaar 1996, toen hebben we een inventarisatie gemaakt. En toen bleek dat van de 3000 soorten in Nieuw-Guinea, 2000 bekend waren van 1 of 2 exemplaren.
Hmm.
Dus dat betekent dat je bijna nog niets weet daarvan. We hebben nu 3000 soorten bijna beschreven. Maar ik denk niet dat we het gaan stoppen met 4000 soorten.
Nee.
Voor Nieuw-Guinea.
Oké. Ja.
Nieuw-Guinea is wat orchideeën betreft ook zeer bijzonder, want er komen 3000 soorten voor. Terwijl Borneo bijna even groot is qua grondoppervlak. En daar komen 1500 soorten ongeveer voor.
Mm-hmm.
Nieuw-Guinea steekt er met meer dan 2 keer zoveel soorten helemaal bovenuit. Die valt volledig buiten het normale patroon eigenlijk. En we denken dat dat komt omdat het een jong landschap is met actieve bergvorming, waarin je allerlei niches kan krijgen waar soorten zich kunnen ontwikkelen onafhankelijk van andere verwante soorten. En dat daardoor die soortrijkdom daar zo hoog is.
Het is ook dat Nieuw-Guinea eigenlijk een orchideeënparadijs is, hè?
Ja, dat kan je wel stellen. Dat gaat om 3000 soorten. Tussen de 90% en 95%, dichter dan 95%, komt alleen voor in Nieuw-Guinea en nergens anders.
Zo.
Het endemisme is ongelooflijk hoog.
Endemisme, dus de inheemse soorten, hè?
Ja, dat zijn soorten die alleen in dat gebied voorkomen en nergens anders.
Ja, ja.
We hebben goede contacten met lokale biologieleraren op middelbaar schoolniveau. Die zeggen, wij hebben helemaal geen leermiddelen die gaan over planten en dieren uit Papua. Alle leerboeken die geschreven zijn gaan over planten en dieren uit West-Indonesië. En wij willen graag laten zien wat we hier hebben. We zijn nu bezig op initiatief vanuit Nieuw-Guinea, vanuit eigenlijk een staflid van Universitas Cendrawasi in Jayapura. Die heeft het idee opgevat om eerst, wilden ze 1 tuin, een vlindertuin maken, maar daar kwam toen ik langs kwam een orchideeëntuin bij. En om publiek te trekken willen we nu ook een dierentuin. En we willen een antropologisch en dan botanisch tuin oprichten. En we hebben daar een stichting voor opgericht. En we hebben net in maart kregen we het bericht, toen was ik daar, dat we 4 hectare grond gekregen hebben. Om de orde van grootte in te schatten. De orde in Leiden is 2,7 hectare. De 2 hectare willen we gebruiken voor die vlindertuin. Dat is de oppervlak van 20 bij 20 meter en de rest wordt botanische tuin.
Ja, mooi project. Een etnobotanische tuin, zei u, hè? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Waar planten getoond worden door mensen gebruikt worden. Daar kan je aan voedselgewassen denken, maar ook aan medicijnen. En aan, maakt daar geen draagmandjes, maar touwtassen. En dat wordt gemaakt van de bast van een boom. Ze kloppen ook een soort doeken, tapas heet dat, uit boombast. En daar maken ze tassen van, maar dat werd vroeger ook voor kleding gebruikt. En om dat soort dingen te laten zien, wat de kennis over dat gebruik verdwijnt in de regio.
Mm-hmm. Ja. En qua orchideeën, zijn er nog orchideeën die behalve als sierplant nog op een bijzondere manier worden gebruikt?
Heel weinig. Er zijn wat medicinale gebruiken bekend, maar niet veel.
Okay.
Maar één die iedereen weet is de vanillestokjes.
Ja, ja.
Dat zijn gefermenteerde vruchten van de vanilleplant.
Ja. En wat is de officiële naam van die orchidee?
Vanilla.
Vanilla, ja.
Vanilla planifolia.
Oké. Okay. En die groeit, dacht ik, meer in Latijns-Amerika of ook wel op...
Hij wordt nu overal gekweekt en men kweekt hem speciaal omdat dit naast saffraan het meest kostbare specerij is.
Ook op Nieuw-Guinea wordt dat ook gekweekt?
Ook op Nieuw-Guinea wordt het gekweekt, ja.
Ja, ja. De vanille, die orchidee, ze groen-gelige bloemetjes, die wordt in de taal van de regio waar ze van oorsprong voorkwam, rond Veracruz in Mexico, de taal van de Totonaco wordt die ganat genoemd. Dat betekent verborgen bloem. Maar die plant, die orchidee met die verborgen, onopvallende bloemetjes, die heeft die heerlijke bonen dus. En daar wordt al van oudsher van gezegd dat het een libido-verhogende werking heeft. Een aphrodisiak is. Vandaar ook dat het oorsprongsverhaal een liefdesverhaal is. De legende is overgedragen, overgeleverd vanuit de oorspronkelijke bewoners van de regio Veracruz rond Papantla. Een legende over de prinses Tzacopontitza, dat een hele mooie vrouw was zij, de dochter van de derde heer van El Tajín, Tenistli. En die Tenistli die vond zijn dochter zo mooi, dat hij dacht, geen man op de wereld verdient haar. En hij bracht zijn dochter, Tzacopontitza, onder bij de tempel gewijd aan Tonacayoa, de godin van de oogst. We weten niet of de prinses Tzacopontitza, de godin van de oogst, met tegenzin diende, of dat ze dat deed met devotie. Dat vertelt het verhaal niet. Maar we weten wel dat op een dag er een jonge man langskwam bij de tempel. Waarschijnlijk kwam hij goederen brengen. Hij zag Tzacopontitza daar in de tempel. En deze jonge man werd op slag verliefd. En de vonk sloeg over. Ook Tzacopontitza werd verliefd op hem. Blind van liefde volgde ze hem. Ze liep het tempelterrein af, achter hem aan. En hij nam haar mee met hem. Maar ze waren nog niet ver van het tempelgebied verwijderd. Of hun weg werd geblokkeerd door een enorm, afschrikwekkend monster. Met ogen die vuur spoten en tanden zo groot als hun eigen hoofd. Ze draaiden zich om, maar daar werd hun weg geblokkeerd door de priesters van de tempel. Waar ze net vandaan waren gekomen en die priesters die keken niet blij. Zonder een woord te wisselen, zonder op uitleg te wachten, hakten ze de hoofden af van de prinses en van de jonge man. Want wat zij hadden gedaan was een doodzonde. Verraad jegens de godin aan wie de prinses gewijd was, die ze haar levenslang had moeten dienen. Levenslang, dus dat betekende nu haar dood. Hun hoofden waren afgehakt, maar dat was niet alles. Hun harten werden uit hun lijf gesneden door de priesters en in een ravijn geworpen. In het ravijn verdroogde op slag alle planten. Alles verdroogde. En toen begon er één boom te groeien. Eén enkele boom en een plantje naast de boom. Die een heerlijke geur verspreidde. De orchidee van de vanille. De plant van de liefde, die de boom als het ware omhelsde. En die plant werd heilig verklaard. is nog een ander oorsprongsverhaal van de vanille. En dat vertelt dat de godin van de liefde zelf, zijzelf verliefd werd op een sterfelijke man. Ach, die liefde duurde voor het gevoel van die godin natuurlijk zo kort. Als was het misschien een minuut en toen stierf hij al. Alleen bleef ze over, maar in plaats van te verbitteren, veranderde zij zichzelf in de vanilleorchidee om zo via haar zaadjes in die vruchtdoos, via haar vruchten, de liefde verder te kunnen verspreiden. Terug van Mexico naar Nieuw-Guinea. Ik zag op de website zag ik een foto van jou met eigenlijk drinkend uit een kelk, hè? Van een plant. Was dat voor de foto of is dat ook echt een gebruik van...
Nee, dat is een grapje.
Ja.
Zeker uit die plant zou ik niet willen drinken. Het is een bekerplant. Nepenthes lowii. Dat is de enige bekerplant waarvan wij weten dat die door een paar bepaald soort kleine klaardieren, toepai, ze lijken een beetje op eekhoorntjes, gebruikt wordt als toilet.
Ah, ja, ja. Oh, dat heb ik inderdaad wel eens gezien in zo'n documentaire van... Met David Attenborough.
Je ziet op die foto dat een soort afdekblad wat in jonge toestand de beker dicht houdt, naar achter geklapt is. Daar staan stekelharen op en daartussen zitten klieren die suikers afscheiden. En die suikers die zitten vol met laxeermiddel. En zo'n toepaai past precies met vier pootjes op de rand van die beker. En die gaat zitten likken. En die doet dan zijn ontlasting in de beker.
In de beker. En die plant die gebruikt dat als voedsel,
ja.
Hè?
De meeste andere van deze bekerplanten die vangen insecten en gebruiken de nutriënten van die insecten die oplossen in vloeistof die ze zelf produceren, gebruiken ze als voedingsstoffen.
Ja, ja. En u schrijft ook dat het een beetje een mysterieus eiland is.
De mensen leefden voor het grootste gedeelte nog in het steden tijdperk zo'n 50 jaar geleden. Er worden alleen al in Papua Nieuw-Guinea, dat is het oostelijke deel, worden 850 talen gesproken.
Zo. Ja. En is dat, hoe gaat dat in de samenwerking met de mensen daar? Dat doet u allemaal in het Engels? Of,
In Papua Nieuw-Guinea, daar spreken we Engels met elkaar. Het is vroeger een Engels protectoraat geweest na de Tweede Wereldoorlog. Want het noordoostelijke gedeelte was daarvoor Duits. En daarna is het onder invloed weer gekomen van Australië. Maar in 1975 is Papua Nieuw-Guinea zelfstandig geworden. Maar de tweede taal is nog steeds Engels.
Yeah.
Dus daar kan je heel goed terecht met Engels. En in het andere deel, ik heb zo lang in het Indonesische deel in Indonesië rondgelopen. Ik spreek het taal voldoende om me goed verstaanbaar te kunnen maken en om veldwerk te kunnen doen. En ook om met autoriteiten te kunnen praten over wat ik doe.
Ja. Ja, want dat zou inderdaad ook wel de nodige regelgeving en zo bij komen kijken. Bijvoorbeeld exporteren van planten en zaden en zo, hè?
Gewone planten valt wel mee, maar orchideeën die vallen onder CITA's. Dat betekent dat je een vergunning nodig hebt om dit soort planten van het ene land naar het andere land te exporteren. Als een handelaar 10.000 exemplaren van één soort wil versturen, dan betaalt hij voor één appendix van €60. Als een verzamelaar 500 soorten wil oversturen voor wetenschappelijk onderzoek, dan betaalt hij voor elke drie soorten €60. En dat betekent dat hij een gigantisch kapitaal kwijt is. Dit gaat niet om handel. Hij kan dat geld nooit terugverdienen. Dat gaat om kennisscharing.
Ja.
En dat loopt dus mis.
Ja, en die handel, is dat dan echt voor de orchideeën als sierplant dat het verhandeld wordt?
Ja, en ook veel aan amateurs die al die leuke kleine orchideetjes met bijzondere bloemetjes willen kweken.
Oké, ja. En want ik las op de site dat dat ook wel gesmokkeld wordt, hè? Dat is dan waarschijnlijk om dat te vermijden, om dat geld te hoeven betalen.
Ja, binnen het land wordt veel tussen de eilanden vervoerd, vaak illegaal. Maar er zijn ook handelaren die gewoon orchideeën uit het buitenland laten komen. Die mensen hebben die in de tropische landen voor hun organiseren.
Ja. Hij heeft heel lang ook gekampeerd, hè, in de wouden daar.
Ik heb, denk 8,5 jaar gekampeerd en gewerkt in tropisch regenwoud, ja.
Ja,
op de ouderwetse manier. Ergens naar een gebied toe gaan, in een dorpje. Dat is helemaal verder omgeven met regelgeving. Want in Indonesië heb je overal toestemmingen voor nodig. Dus je moet je melden op gouvernementsniveau, op Kabupaten niveau, op Kecamatan niveau. En overal krijg je brieven van het kantoor van het hoofd van die registratieve eenheid. En van de lokale politie, soms ook politie resort. Van bosbouw heb je toestemming nodig. En dan kom je met al die brieven uiteindelijk bij de Tjamat. En die geef je één brief mee voor een dorpshoofd. En dat die verzocht wordt je te helpen. En dan regel je daar dat je zo'n 25 man meekrijgt het bos in. Dan worden je voorraden en bagage wordt het bos ingesjouwd op de rug, meestal in draagmanden. En dan wordt een kamp gebouwd en de volgende dag stuur je de meeste mensen terug. Je houdt een man of 5 tot 7. Je gaat planten verzamelen en na 2, 3 weken komt hetzelfde aantal mensen weer terug. Want dan is je eten is op, maar je hebt ondertussen bijna evenveel gewicht aan planten verzameld die weer naar de bewoonde wereld gebracht moeten worden.
Ja, dus dat is een heel gesjouw.
Ja, en heel georganiseerd.
En een heel georganiseerd, ja, ja.
De lokale mensen, als ik er ben, die willen graag mee op veldwerk. En die nemen dan ook orchideeën mee. We verzamelen meestal van omgevallen bomen. Want dan hou je geen dingen echt uit de natuur. Want als er orchidee op een omgevallen boom zit, weet je dat die gewoon doodgaan.
Ja, is toch al ten dode opgeschreven. Dus ja. Dan, ja.
En in bomen klimmen om orchideeën te verzamelen, dat doen we eigenlijk nooit.
Nee, oké. Ja. En heb je nog dingen meegemaakt in die jaren dat je denkt van poeh, dat was wel een avontuur?
We waren met een groep mensen van de botanische tuin in Bogor in Zuid-Sumatra. En we lopen op een bospaadje. En we horen 100 meter voor ons horen we een tijger brullen. Nou is 100 meter een redelijk veilige afstand, want het is niet te verwachten, een hele kleine kans, dat die tijger jouw kant opkomt. Maar het werd vervelender toen 50 meter aan de andere kant een andere tijger antwoordde. Maar we hebben helemaal geen tijger gezien. Bovendien, anders als er mensenetende tijgers in de buurt zaten, dan waren we wel gewaarschuwd door de plaatselijke bevolking.
Ja, maar je hoorde ze dus. En dan zat je. Die twee die communiceerden wel met elkaar en dan zat je ertussen eigenlijk.
Ja, ja.
Ja, ja. Maar niet gezien, nou.
Maar er zijn natuurlijk altijd wel risico's. Maar naar mijn ervaring is in Leiden elke dag de Damschansweg oversteken gevaarlijker dan kamperen in tropisch regenwoud.
Ja, ja. U voelt zich daar gewoon op je gemak?
Ik voel me daar helemaal op mijn gemak.
Heb je zelf ook thuis speciale orchideeën waar je een speciale band mee voelt of die je graag echt nabij hebt?
Nee, maar ik ben in de gelukkige omstandigheden dat de orchideeën die ik verzameld heb in de hortus gekweekt worden. Dus ik heb thuis helemaal geen orchideeën nodig. Ik woon ongeveer een kwartier fietsen van de hortus vandaan.
Oké, ja. En de website van Orchids New Guinea, daar staan meer dan 17.000 illustraties op. Foto's van planten en bloemen, maar ook tekeningen van de bloemen. En originele en uit publicaties en verspreidingskaarten, afbeeldingen van types. Het is eigenlijk een flora, hè, van alle bekende orchideeën van Nieuw-Guinea.
De meest complete kennisverzameling van Nieuw-Guinea orchideeën die er is.
Ja.
Ook recente literatuur probeer ik zoveel mogelijk daarin te stoppen. We zijn begonnen met eerst alle beschrijvingen die er waren te vertalen in het Engels. Want driekwart van de soorten die hadden alleen een Latijnse beschrijving. En er is natuurlijk niemand in Nieuw-Guinea die Latijn kan lezen. Ik vond het een leuk gesprek.
Ik ook, ja. Interessant. En ja, je hebt zoveel gedaan al. Dat is ongelooflijk. Dat is heel inspirerend ook, vind ik. En ik denk voor veel mensen. Want Ed heeft ook behalve orchideeën onderzocht, is hij ook gepromoveerd op de morfologie van kiemplanten van oerwoudbomen. Wellicht dat ik ons stukje gesprek wat we daarover voerden nog een keer in een andere aflevering laat terugkomen. En hij onderzoekt ook fossiele mollusken, fossiele slakken. En hij heeft in de jaren 70 een rol gespeeld bij oprichting van kritisch bosbeheer ook. Dus heel wat dingen, op heel wat gebieden is hij actief.
Er zijn een heleboel leuke dingen te doen.
Ja.
Ja.
Ja. Nou, misschien kom ik je ook nog wel eens tegen in de hortus. Want daar ben je vaak, denk ik.
Ja, nu niet. Want ik hoor tot een risicogroep. En ja. Ik word niet geacht naar de hortus te gaan.
Okay.
Maar aangezien ik een museumjaarkaart heb, mag ik er wel in als bezoeker.
Oké, okay. Ja. Yeah. Dit was de aflevering voor deze week weer met Ed de Vogel. Bedankt voor het luisteren en we hopen dat jullie het leuk vonden. In de beschrijving van deze aflevering staat de website van orchidsnewguinea.com. Mocht je wat meer nog willen lezen en de foto's bekijken bijvoorbeeld. Ook de website van plantenverhalen.nl, waar de komende evenementen op zijn aangekondigd. En mocht je deze podcast willen steunen, dan kan dat of door een donatie te doen via de Tikkie-link in de beschrijving. Maar ook zeker via om hem te delen met andere mensen waarvan je denkt dat die het leuk vinden. En ik las wel even een podcastpauze in. Dit is de 10e aflevering geweest. 10 weken achter elkaar een aflevering gemaakt. Ik ga wel door, want er zijn genoeg gastsprekers die ook al hebben laten weten om mee te willen doen. Heel veel leuke onderwerpen in het verschiet nog ook. En ik vind het ook heel erg leuk om te doen. Maar wel even een tandje lager. Dus ik werk gestaag door aan publicaties voor het tweede seizoen. Ik weet nog niet precies wanneer dat... wanneer ik dan ga publiceren. Maar mocht je daar een seintje over willen krijgen, dan kan je me ook even een mailtje sturen naar plantenverhalen@gmail.com met in de onderwerpregel podcast alert, bijvoorbeeld zoiets, podcast nieuws, graag zoiets. En dan stuur ik je een mailtje zodra ik weer ga publiceren. Nogmaals heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.